Zo, nog eens goedemorgen. Ik wil mijn preek graag beginnen met een beetje een raadseltje. Misschien dat je zegt onmiddellijk weet over wie ik spreek. En misschien dat je denkt van, oh, wacht, wie is dat, wie is dat? Ik ga een paar zinnen lezen en dan is de vraag van, over wie spreek ik? Ken je, over wie gaat dit verhaal? Daar staan ze, daar boven op de heuvel bij Bethel. Twee mannenbroeders staan met hun hand beschermend tegen de felle zon te turen in de verte. Wat zeg je? Waren Kain en Abel bij Bethel? Samen zijn ze gereisd naar het beloofde land. Dus Kain en Abel van alles, hè? Daar staan ze en daar kijken ze. In het oosten ligt de vluchtbare vlakte van de Jordaan. Groen, vruchtbaar, aanlokkelijk. Sommigen hebben het al gevonden, denk ik. En in het westen liggen de bergen. Kaal en schraal. En daar is opeens dat gulle gebaar van de oudste van de twee. Het hele land ligt voor je open. Kies jij maar eerst. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. En als jij zegt, ik ga naar rechts, dan ga ik naar links. Zie iemand die? Abraham en Lot, ja, inderdaad. Ik wil graag met jullie wat stukjes bekijken in het leven van Lot, in het Oude Testament. Ik ga niet alles bekijken natuurlijk, maar ik wil wel een stukje lezen. En ik kies natuurlijk voor om wat dingen weg te laten. De eerste dia, even een stukje voorgeschiedenis. De voorvader van Abraham, en ook de voorvader van Lot, is Terach. De vader van Abraham is Terach. Terach had drie zonen. Abraham, die was getrouwd met Sarai. Dan had hij Haran. Die was getrouwd met, we weten de naam niet. Die sterft ook in Ur. Die heeft drie kinderen. Lot, Milka en Jiska. En dan had je Nachor, ook de zoon van Terach. Was ook getrouwd met, we weten niet met wie. En als je het kijkt, Haran die sterft nog in het Ur del Chaldeeën in Irak, het huidige Irak. En Abraham die trekt als wees eigenlijk samen met zijn oom. Lot trekt samen met zijn oom Abraham naar eerst naar Haran en later naar het beloofde land, naar Kanaan. Ja, inderdaad. En toen ze in Kanaan aankwamen, ik weet niet of je het een beetje kunt volgen. Ur der Chaldeeën ligt zo aan kan. Ik was even meer achterover, dat gaat niet lukken. Het Ur der Chaldeeën, hier is geen stopje op die terrein. Oh ja, fantastisch. Dankjewel. Ja, klopt, fantastisch. Het Ur ligt hier, Ur der Chaldeeën. En dit is de reisroute die dat Abraham samen met Lot en met Terach, ook de vader van Abraham, en de vrouw van Lot en Sarai hebben gemaakt. Dus ze blijven een tijdje in Haran. Haran ligt hier. Ik denk dat het huidige Syrië is. Ik ben niet helemaal zeker. Daar sterft de vader Terach. En opnieuw komt de stem van God. En gaan Abraham en Lot samen met Sarai eigenlijk naar Kanaan. Ze blijven dan een tijdje ongeveer op deze plaats hangen. Tussen Bethel en Ai. Dan komt er een hongersnood. Dan gaan ze naar Egypte. En na de hongersnood, als de hongersnood gedaan is, keren ze terug uit Egypte. Komen ze terug op dezelfde plaats in de buurt van Bethel en Ai. En daar begint ons verhaal eigenlijk. Ik ga lezen uit Genesis hoofdstuk 13. Als je een andere vertaling hebt, geen probleem. Je kan ook de vertaling volgen die ik heb geprojecteerd. Dat is Genesis 13 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Abram heet hij toen nog. Abram was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel. Dus vanuit het zuiden trok hij naar het noorden. Tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan. En waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abraham de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abraham was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee, dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Canaanieten en de Perizieten, of de Ferizieten, nog in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik,
of jouw herder zijn de mijne. Wij zijn toch familie. Man en broeder staat in een andere vertaling. Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan, sloeg zijn ogen op en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat dat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot sloeg zijn tent op bij de steden in de vallei, op de steden van de streek. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Dit is eigenlijk de Bijbeltekst die ik vooral vandaag wil gebruiken, de kerntekst. En ik stelde mij de vraag, wie is Lot eigenlijk? Is hij een opportunist? Is hij een egoïst? Hij lijkt eigenlijk makkelijk mee te drijven en zelden een echte keuze te maken. Is hij een gelovige? Zou hij, als hij nu zou leven, zou hij een christen zijn? Misschien een zwakke gelovige? Is er een toekomst voor Lot? De preek heb ik in 3 stukjes gedeeld en ik ga beginnen met een stukje uitleg. Het eerste stukje, of eigenlijk niet het eerste stukje, de uitleg eigenlijk, de rijkdom die tot ruzie leidt. En toen ik het aan voorbereiden was en die titel gaf, moest ik denken aan een geliefde broeder in ons midden, rijkdom die tot ruzie leidt. Vaak is dat bij een overlijden, hè, dan komt de rijkdom van de ouders soms, hè, bezit van de ouders, en dan ontstaat de ruzie. En hier was het eigenlijk ook in een zekere zin. Er was een rijkdom die tot ruzie leidde. Hè, Abrahams tijd was, als je een veestapel had, dan was je rijk. Hoe meer vee dat je had, hoe meer dat je had, hoe rijker dat je was. Het was niet alleen zilver en goud, maar ook schapen, runderen, levende dieren. En die waren waardevol. Die kon je ruilen tegen andere goederen, die kon je ruilen tegen diensten. Die werd ook gebruikt voor voedsel. De dieren werden opgegeten, er werden tenten van gemaakt, er werd kleding van gemaakt. Ze waren waardevol. En daar staat, Abraham was heel rijk. Maar ook Lot was eigenlijk rijk. En Lot had ook veel vee. En er was niet genoeg plaats om eigenlijk de kudde van Lot en de kudde van Abraham bij elkaar te zetten. Er was te weinig ruimte en zo ontstond er ruzie. En wat gebeurt er? Abraham die neemt het initiatief en die zegt tegen Lot, ik geef jou de keuze. Er is te weinig plaats in het land, laten we geen ruzie maken. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts en als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. En eigenlijk is het een beetje de omgekeerde gang van zaken, zeker in het Midden-Oosten. Abraham was de oudste, hij was de oom van Lot. En hij laat de keuze aan Lot. Eigenlijk had Lot het moeten doen. Hij had Lot moeten zeggen, Heer, oom Abraham, we krijgen ruzie. Als u naar rechts gaat, zal ik naar links gaan. Als u naar links gaat, zal ik naar rechts gaan. Het toont een stukje van de nederigheid van Abraham. Lot geeft de keuze niet terug aan zijn oom. Hij denkt meer aan zichzelf op zijn eigen belang dan aan zijn oom. Het eerste stukje. Lot kijkt. Lot kijkt, hij gebruikt zijn ogen. Er staat, Lot liet zijn blik rondgaan, sloeg zijn ogen op en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Ik weet niet of je wel eens aan de Jordaanvallei bent geweest. Dat is nog altijd vlak langs de Jordaan, is het heel rijk aan water. Maar, ik ga het stukje verder lezen. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe, dat is het zuiden van de Dode Zee, even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Ik heb een kaartje, misschien kan je dat kaart eventjes tonen. Abraham staat waarschijnlijk ergens hier tussen Bethel en Ai, deze plaats ongeveer. Sodom en Gomorra hebben waarschijnlijk hier gelegen. Sodom, Gomorra, Zoar, Adma, Zeboim. Eigenlijk waren er 5 steden die eigenlijk in die vallei lagen. Sodom en Gomorra, maar eigenlijk was het Zeboim en Adma of Adama, waren ook steden die eigenlijk bekend waren. En zelfs Zoar was eigenlijk een stadje waar het bekend was dat de mensen tegen de Heer zondigden. Voor het gemak ga ik gewoon zeggen, ga ik het alleen maar over Sodom en Gomorra hebben. De Dode Zee, toen ik er was, 392 meter onder de zeespiegel. Nu is het weer minder, ik denk dat het nu 320 meter onder de zeespiegel is. Het water van de Jordaan stroomt in de Dode Zee. Maar vanuit de Dode Zee loopt stroomt het water niet verder. Dus wat gebeurt er? Al het water dat daar binnenkomt eigenlijk, dat verdampt. De zouten blijven over, de mineralen blijven over. En daardoor is de Dode Zee ten eerste zo zout. Zo zout dat je erin kunt drijven. En daardoor wordt het ook steeds kleiner. Het water dat daar binnenkomt, dat droogt alleen maar uit eigenlijk. Als je naar de Dode Zee gaat, dan heb je kun je met een toeristisch treintje een rondtour maken. En iedere 5 jaar wordt die tour steeds kleiner. Omdat de oppervlakte van de zee wordt steeds kleiner. In de tijd van Lot was het een hele vruchtbare streek. Het was zoals de hof van de Heer. Zoals de tuin van Eden, zoals het paradijs. Even waterrijk als Egypte. En Lot kijkt. Onze ogen. God gebruikt zijn ogen. Abraham gebruikte ook zijn ogen. Zijn wel ogen waren open gegaan. Voor de trouw van God, voor Gods weg. Maar Lots ogen waren ook open gegaan. Maar hij ziet iets anders. Hij kijkt anders. Hij ziet dat groene land. Hij ziet die oase. Hij ziet een toekomst. Een paradijs op aarde. Wauw. De schoonheid en de wilde van Egypte. Bij ons is het ook vaak zo. De zichtbare dingen die lokken. Die trekken aan ons. Als wij onze ogen openslaan, dan zien we ook van alles dat ons aantrekt. Voorspoed, rijkdom, een gewaardeerde plaats in de samenleving, een goede verstandhouding met andere mensen. Als je wat jonger bent, dan wil je graag meedoen met leeftijdsgenoten, dat trekt aan. Dat is best wel prettig, zo'n beetje aan de wereld aangepast leven. Moet ik daar nou helemaal afstand van nemen? Hoe ver kan ik gaan? Het was een mooie groene streek, maar ik heb een stukje overgeslagen. In de tekst staat er, een beetje onheilspellend, dat was zo voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest. In de verte klinkt eigenlijk al een beetje het gerommel. Het gerommel van het oordeel van God over die goddeloze steden. Maar Lot hoorde niet. Lot zag. En hij zag dat het groen was, dat het goed was. Het zag eruit als het paradijs op aarde. Onze ogen zijn ook open. Ja, wij kunnen, zover ik weet, allemaal zien. Iedereen die hier is. En dat is ook niet alleen positief. Weet je, in het paradijs al, helemaal in het begin van de Bijbel, gingen de ogen van de mensen ook open en ze zagen de boom. En wat staat er in Genesis 3, vers 6? De boom was goed om van te eten. Stop, onze ogen waren open gegaan voordat ze gezondigd hadden. De boom was goed om van te eten, een lust voor het oog, begeerlijk om er verstandig van te worden. Als een begeerlijke vrucht, rijp om te plukken, ligt oase daar voor de ogen van Lot. Wauw. Zijn ogen gaan open voor de schoonheid, maar hij ziet niet wat erachter zit. De volgende dia. Hoe sterk misleiden onze ogen ons niet? Weet je, in het Oude Testament, in 1 Samuel 16, vers 7, moet een profeet, Samuel, die moet naar het huis van Isaïe gaan en een van zijn zonen moet tot koning gezalfd worden. Hij is een profeet, hij is een man van God. Hij komt bij het huis van Isaïe en hij legt uit van roep een keer al uw zonen bij elkaar. En de eerste zoon komt, Eliab, en dat is een grote, knappe gast. En wat zegt Samuel bij zichzelf? Dat is zo geweldig, hè? Dat een profeet ook zulke dingen zegt. Deze is zeker degene die de Heer heeft uitgekozen om tot koning te zalven. Hij kijkt met zijn ogen, het is een profeet, een man van God. Zo'n grote, zo'n knappe, dat moet hem zijn. En dan zegt God, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Of anders gezegd, de mens ziet wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Jezus zegt al in het evangelie van Matthäus, helemaal in het begin, als jullie iets doen, als jouw houding een houding is, zoals de houding van de fariseeën, dan moet je oppassen. En hij zei van, als jullie gaan, ik denk dat eerst eens aalmoezen geven. Als je aalmoezen geeft, als je geld in de collecte doet, dan kun je misschien wel zeggen, goh, 20, 40, 60, 80, 100 euro. Heeft iedereen het gezien? Ik doe dat in de collecte. Ik zorg voor de kerk. Ik ben een dienaar van de Heer. Als jullie bidden, en jullie staan op de hoeken van de straat, zodat je mensen hier zien. Als jullie vasten, en je hebt een somber gelaat, en je laat zien aan de mensen dat je vast. Wat zegt de Heer dan? Dat zijn dingen voor de ogen. God ziet in het verborgene. God ziet wat er werkelijk in je hart is. En dat is een algemene houding ook voor christenen. God ziet wel wat er in jou is. Lot kijkt en het volgende dia Lot kiest. Het karakter van Lot komt duidelijk zichtbaar uit zijn keuzes. Hij nam het beste stuk land, ook al betekende dat hij eigenlijk dicht bij Sodom moest wonen, een stad die al bekend stond om zijn zonde. Lot was hebzuchtig en wilde het beste voor zichzelf. Er staat er letterlijk, daarom koos Lot voor zichzelf. Staat er zo letterlijk, zonder na te denken aan zijn oom Abraham of wat eerlijk zou zijn. Lot bidt ook niet. Lot kiest met zijn ogen. Weet je, ik heb de afgelopen 3 weken het leven van Lot bestudeerd. En eigenlijk merk ik bijna geen enkel teken van een persoonlijk geloofsleven. Er is 1 moment waarop hij iets zegt over de Heer, maar hij lijkt anders nooit te bidden. Geen dingen aan God voor te leggen. Niet te vragen, Heer, hoe denkt u hierover? Niet afhankelijk zijn van God. En Abraham, zijn oom, is helemaal anders. Oké, kan je zeggen, het is een begrijpelijke keuze van Lot. Lot staat daar, hij ziet die groene vlakte en hij ziet aan de andere kant de dorre bergen. En hij zegt van, ja, moet wel eerlijk zijn, hè? Een leven, ja, een beetje vrij van zorg, een goed leven. Het beste dat je kunt geven aan je kinderen. Ben je zelf ook niet zo? Dat je keuzes maakt en dat je denkt van, wat is het beste voor mijn kinderen? Natuurlijk. Wauw, als ik moet kiezen tussen de groene vlakte of de dorre bergen, zo'n kans krijg ik maar 1 keer. Lot heeft ook een vrouw en kinderen. Hij moet daar ook aan denken, hè? Trouwens, die wil ook wel eens wat anders, hè? Altijd in de tenten rondzwerven. Stadsleven, dat is misschien niet zo slecht. Groene weides. En ook wij moeten kiezen. Voor een man, voor een vrouw, een baan, carrière. Maar zelfs wanneer wij kiezen voor de uiterlijke schoonheid van Sodom, of als wij kiezen voor de macht van Babel, dan is die bedoeld voor onze eigen eer en glorie. Een leven waarin dat je keuzes maakt voor de Heer is niet per definitie een makkelijk leven. Soms moeten wij keuzes maken om niet in de groene vlakte in Sodom te gaan wonen, maar de andere kant uit te gaan. Zo koos Lot voor zichzelf de hele vlakte van de Jordaan. Weet je, misschien wilde hij wel vrij zijn. Misschien was het zo van, het is genoeg. Abraham altijd met zijn God. Dat beknot mij, ik kan niet vrij zijn. Ik ga zelf eens kiezen. Ik maak zelf een keuze. Maar weet je, eigenlijk, veel mensen zijn trouwens zo, hè? Ik wil vrij zijn. Ik wil niet met God rekening houden, ik wil vrij zijn. Was Lot vrij in zijn keuze? Ik denk het niet. Ik denk dat Lot eigenlijk gebonden was door wat zijn ogen zagen. Hij was niet vrij. Hij koos naar zijn eigen, ja, hoe zou je het zeggen, zijn eigen vlees. Hij was helemaal niet vrij om te kiezen. Zijn vlees zei, zijn ogen zeiden, dit moet je nemen. Hij was geboeid door de luxe en het comfort van de steden in de verte. En de duivel strooit hem zand in de ogen. Hij ziet alleen maar materiële voordelen. Oh, veel land, groen, mijn beesten zullen goed gaan, ik zal rijk worden, ik zal misschien als een huis kunnen kopen. Helemaal niet. Maar weet je wie er wel vrij is? Dat is Abraham. Abraham zegt, ik zie ook wel dat daar groen is. En ik zie ook wel dat de bergen kaal en dor zijn. Maar hij zegt, dat maakt mij niet uit. De Heer is met mij. God is met mij. Kies jij die kant? Prima, dan ga ik naar de andere kant. Kies jij de andere kant? Dan ga ik naar die kant. Maar God zal voor mij zorgen. Abraham is vrij omdat hij gebonden is aan God. Dat is echte vrijheid. Ja, wat vind je van de keuze van Lot? Misschien dat je nu al zegt, ja, dat is niet moeilijk. Nu kan ik er niks positiefs meer over zeggen, hè? Ja, dan heb je het goed begrepen. Maar de consequentie voor ons eigen leven, voor mijn leven. Als je alleen maar kiest voor rijkdom, voor geld, voor eer, voor promotiekansen, dan heeft dat wel gevolgen voor je geestelijk leven. En voor je gezin. Het is niet om het even waar welke keuzes dat je maakt. Het is niet om het even, maakt niet uit. Het is niet dat het niet uitmaakt welke keuze dat je maakt. Wat baat het een mens, zei Jezus al, al zou hij de hele wereld winnen en schade lijden aan zijn ziel. De mannen van Sodom waren bekend, waren grote zondaars tegen de Heer. Het is slecht om daar te gaan wonen. En weet je, Lot, die neemt een groot risico. Die loopt aan de afgrond, die komt te dicht bij het vuur. En ik zat te denken, is het bij ons ook niet vaak zo? Ik geloof persoonlijk dat God, als dit ons leven zou zijn, dat God een terrein heeft afgebakend in ons leven waar het veilig is om met hem te wandelen. En als dit mijn randen van mijn blad het terrein zijn, wat doen wij dan? In plaats van in het midden te zitten, zitten wij vaak van, ik ga hier eens kijken. Of ik ga daar eens kijken, dicht bij het randje. Ik ga daar eens kijken, dat trekt wel. En Lot is ook zo. Lot die gaat veel te dicht bij de rand. Die weet wel, want het is niet goed. De mensen stonden bekend dat ze slecht waren en dat ze zondigden tegen de Heer. En Lot denkt waarschijnlijk dat het hem niet zoveel kan raken. In het begin staat er, hij sloeg zijn tent op bij de steden van Sodom. En als je dan een stukje verder gaat kijken, in hoofdstuk 14, vers 12 staat er, hij woonde in de stad Sodom. Hij heeft waarschijnlijk zijn tent verruild voor een comfortabel huis met alle luxe daarbij. En in hoofdstuk 19 zit hij al in de stadspoorten van Sodom. Is hij waarschijnlijk een oudste in de stad. Waarschijnlijk iemand die in het gemeentebestuur, in het stadsbestuur zit. Is hij waarschijnlijk in schepen. Waar slaan wij onze tent op? Waar sla ik mijn tent op? Waar ga ik wonen? Jaren geleden, het is nog altijd een beetje zo, het trekt wel om te gaan emigreren. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Misschien dat je zegt, België is een fantastisch land. Ik wil hier blijven wonen. Maar ik vind het altijd fijn om dingen te zien als mensen naar een ander land gaan. En ik heb twee zussen in Zuid-Frankrijk en die zeggen wel eens, waarom kom je hier niet wonen? Je kunt hier ook een toekomst opbouwen. Waar sla ik mijn tent op? En weet je wat mijn eerste keuze is? En ik denk dat je als christen daar moet rekening mee houden. Zijn daar christenen in de buurt? Is daar een kerk? Is daar een geloofsgemeenschap? Zijn daar mensen die met de Heer wandelen? Is daar een altaar? Weet je, Abraham keerde terug naar het altaar in Bethel, het altaar dat hij zelf gebouwd had. Is daar een altaar? Of kom ik in een ruimte, in een streek waar alleen maar goddeloosheid is? Jonge mensen ook, als je je studie afrondt, als je gaat solliciteren, of als je gaat nadenken over huwelijk, trouwen, een huis zoeken, welke omgeving zoek je? Ga je om het even waar wonen? Of denk je na van, waar sla ik mijn tenten op? Waar zal ik geestelijk onderdak hebben? Waar zal ik blijven om de Heer te volgen? Kijk goed uit. Calvijn zei over Lot, heel interessant in zijn commentaar. Hij zei, Lot dacht dat hij het paradijs inging. Maar in werkelijkheid kwam hij terecht in het voorportaal van de hel. En misschien ben je een christen die dat zegt van, ik woon niet in Sodom. Oké, dan wil ik eens vragen, misschien woon je wel dichtbij Sodom. Misschien heb je op een bepaald terrein in je leven je tent geslagen dichtbij Sodom. Vergeet niet, Lot raakte haast ongemerkt vermengd met de zonde van zijn stad. Eerst dichterbij, dan erin en dan echt betrokken. Waar woon ik? Waar sla ik mijn tent op? Misschien heb je wel wat excuses. De volgende dia. Ik ben sterk genoeg. Ik kan daar tegen. Dan zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ik heb eens iemand gehoord, een christen, een broeder uit deze gemeente, echt waar, en die zei, de televisie en zeker de reclame op televisie, dat heeft geen enkele invloed op mij. Nou, dat is niet waar. Dat kan niet. Ik hoorde gisteren dollig van mijn schoonbroer, een A4 reclamemakers, die werden van het luchthaven naar een plaats gebracht, waar dat ze op 30 minuten tijd een reclameboodschap moesten maken over iets. Ze werden allemaal apart in 4 kamers gestoken, waren 4 ervaren reclamemakers. Je weet hoe dat je mensen moet bespelen om mensen dingen te laten komen. Ze moesten tegen hetzelfde onderwerp moesten de reclame over maken. 4 allebei apart, 30 minuten. En ze zijn klaar en ze komen terug bij elkaar. En ze laten alle 4 hun voorstellingen zien op PowerPoint. En die lijken enorm veel op elkaar. En ze zeggen, hoe kan dat nu? Hoe is dat nu mogelijk? Wat was er gebeurd? Het was natuurlijk opgezet spel. De taxi die dat hun van de luchthaven had meegenomen naar de plaats waar dat ze die opdracht moesten uitvoeren, die was op verschillende plaatsen langs bepaalde reclamepanelen gereden. Die 4 hadden het allemaal gezien, die hadden dat onbemerkt opgeslagen in hun hoofd en meegenomen en dat kwam eruit bij hun opdracht. Dat zijn ervaren reclamemakers, zo denken, die laten zich niet om de tuin leiden. Oh jawel. Dus wij zeggen van, ik heb een excuus, dat heeft geen invloed op mij. Pas maar op, misschien heeft het veel meer invloed dan je denkt. Ik word niet verleid door wat ik op het internet zie. Ik vind dat vreselijk ambetant. Je gaat iets opzoeken in het internet. Deze morgen nog gekeken, Sodom en Gomorra. Wat is er gebeurd in Sodom en Gomorra? Onder andere seksuele zonde. Afbeeldingen voordat je kijkt, oh nee, dat bedoel ik niet, dat wil ik niet zien. Ik wil een kaart hebben van Sodom en Gomorra. Maar je ziet dingen waarvan je denkt, van, dat wil ik eigenlijk niet zien. En ik heb geleerd, hoe sneller dat je op dat kruisje klikt, hoe beter. Hoe gemakkelijker dat het is. Hoe sneller dat je je tenten terug afbreekt en ergens anders gaat staan. Ik heb geen moeite om te weerstaan aan... Nee, echt niet. Ben je eerlijk daarin? Soms heb je geen zelfkennis. Soms moet je gewoon zeggen, ik moet afstand nemen. Ik moet vluchten. Schiet me in één keer te binnen. Een christen in Antwerpen, is echt gebeurd. Een evangelisch christen. Die woonde in Antwerpen. En die had in de jaren 70 is dat geweest. Die heeft eigenlijk heel veel diefstal gepleegd. En wat deed hij? Hij stal vooral diamanten, juwelen, robijnen. Alle echte dure dingen. Is in de gevangenis beland. Is tot bekering gekomen. Komt terug uit de gevangenis. En loopt weer vrij door Antwerpen. Zijn huis was niet ver van de Pelikaanstraat. De Pelikaanstraat in Antwerpen. De Joodse buurt. Daar is de ene diamantwinkel naar de andere. En hij liep daar langs en dat trok terug. Hij zei, allee, dat is Sodom. Dat trekt mij. Ik wil daar gaan wonen. Ik wil daar mijn tenten opslaan. Maar hij worstelde daarmee. En hij vertelde dat tegen de voorganger van zijn kerk. En hij zegt, telkens als ik door de Pelikaanstraat loop, als ik van mijn huis naar het station moet voor te gaan werken, dan kom ik daar langs en dan voel ik van, dat trekt mij. En die was eerlijk. Weet je wat de predikant zei? Nee, wat zei? Verhuis. Of hij zei, neem een andere weg. Neem hem omweg en vlucht voor Sodom, bij wijze van spreken. Als je weet dat dat jouw aantrekt is niet goed, neem een omweg. En hij zei, oh natuurlijk, waarom ben ik zo dom om steeds door de Pelikaanstraat te lopen? Ik ga 2 straten parallel nemen, ik ga iets langer stappen, maar ik ga veilig toekomen. Waar slaan wij onze tent op? Misschien als je je tent opslaat, dan ben je misschien wel wat geïsoleerd. Dan zeggen andere mensen, jij bent een spelbreker. Jij trekt u veel te veel terug. Misschien dat je veel te veel de andere kant uitgaat. Je gaat te ver in je christen zijn. Ik heb alleen van de preek een gesprek gehad met een collega op het werk. En ik merk dat, die zegt dat soms. Jij gaat naar mijn gevoel veel te ver in uw geloof. Je bent veel te serieus daarmee bezig. Misschien vinden anderen dat wij onze tenten te ver opslaan. En ik denk van, ik wil mijn tenten dicht bij jou opslaan. Om de zegen van God door te geven. Om de liefde van Christus bekend te maken. Om positieve invloed uit te oefenen. Maar ik wil niet in Sodom wonen. Samengevat, hoe ver kan ik gaan? Waar sla ik mijn tenten op? Dat is een vraag die je eigenlijk best wel kunt stellen. Vaak worden wij ook voor die keuzes gesteld. Paulus die zegt, als ik zo moet afstand nemen van alles wat er gebeurt in deze wereld, dan zou ik maar beter uit de wereld moeten stappen. Dat gaat ook niet. Maar aan de andere kant zegt hij, we mogen niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Lot kijkt, hoe kijken wij? Zichtbaar of vanuit geloof? De zichtbare dingen lokken ons ook. De mens ziet wat voor oog is, maar de Heer ziet het hart aan. En dat is echt een gouden tip. Vraag aan de Heer hoe hij het ziet. Als Lot had gevraagd, Heer, wat, hoe vindt u daarvan? Ik kan naar het waterrijke vallei gaan of ik kan naar de dorre bergen gaan. Misschien dat de Heer soms al in je leven zegt, ga naar de waterrijke vallei, dicht bij Sodom. Ga daar naartoe. Maar dan moet je weten dat het van de Heer is. Dat God jou in een situatie brengt waar je gevaar loopt, waar je misschien door God gebruikt wordt om iets bijzonders te doen. Ik ken 2 mensen, onder andere Floyd McClung en Hanneke van Sherwood hier in Antwerpen, die werkt onder de prostituees. En die weet van, dit is de zondige wereld. Maar die weet van, God wil dat ik hier naartoe ga. Niet om mij te mengen, maar om juist het evangelie te brengen. Net hetzelfde, Floyd McClung die werkte onder de prostituees in Amsterdam. Niet om naar de prostituees te kijken, niet om met hen te kunnen slapen, maar omdat hij wist, hier moet ik het evangelie brengen. Opdracht van God. En als je dat niet weet, sla dan je tenten ergens anders op. Lots karakter wordt duidelijk uit de keuzes die hij maakt. Ben ik hebzuchtig? Kies ik voor mezelf? Kies ik werelds? Het laatste puntje, waar sla ik mijn tenten op? Heb ik excuses en rechtvaardigingen? Die houden meestal geen stand. Lot die liet zich steeds meer vormen door zijn omgeving, maar wij kunnen zelf invloed uitoefenen op onze omgeving. Als je wandelt met Jezus, dan ben ik er zeker van, dan oefen je invloed uit op je omgeving. Als mensen beïnvloed worden door de reclame, dan worden ze ook beïnvloed door jouw getuigenis, door jouw houding, door jouw gedrag. Absoluut. En dat zal een goede invloed hebben. Amen.